Ik wil een psalm met jullie lezen. Ik duik er maar gelijk in, als je het niet erg vindt. Psalm 4. Dat doen we niet zo heel vaak. Maar het is bijzonder is inderdaad dat de nabijheid, die relatie met God. Maar al zei het al, God is een God van relaties. En dat zie je vooral ook in de psalmen terug. Er gaat heel veel mis natuurlijk in het leven en tussen mensen met name. En dat merk je gelijk al in het begin. Psalm 1 gaat het al over het verschil tussen optrekken met rechtvaardigen of juist de weggaan van zondaars en wat voor invloed dat op je leven heeft. In Psalm 2 gaat het al over de woeden van de natieën. Dus er is veel onrust in de wereld. Dat zie je op dit moment vooral in onze tijd. Dat machtige koningen van de aarde komen in verzet. En de wereldmachten spannen samen tegen de Heer en zijn gezalfde. Zo zie je dat er gewoon heel veel strijd is in de wereld op dit moment. Psalm 2 gaat daarover. Je zou kunnen haast zeggen, niks nieuws onder de zon. Maar als je wat richting wil, als je naar de nieuws luistert, lees Psalm 2. Psalm 3 wordt het juist weer een stuk persoonlijker. En daar is David, koning David, die is op de vlucht voor zijn zoon Absalom. Dat is een hele trieste, heel tragische, dramatisch moment in zijn leven. Dat hij echt op de vlucht is voor zijn leven. Voor zijn zoon Absalom, die een greep naar de macht doet, maar ook een heel gedeelte van de leger heeft meegekregen. Maar zelfs hele wijze adviseurs, zoals, nou ben ik zijn naam even kwijt, Achitofel, dat was hem. Zijn raad was als de raad van God zelf. En die is achtergebleven om Absalom te adviseren. En David heeft ook God gebeden. En dat kan je lezen in het boek van de psalmen, of van koningen. Dat hij God zegt van, wilt u alsjeblieft de raad van Achitofel verijdelen. Want anders ben ik zeker, is het met mij gedaan. Nou, psalm 4 schijnt wordt gezegd, is een voortzetting van psalm 3. Dus het gaat over David die op vlucht is voor zijn leven. Met zijn leven voor zijn zoon Absalom en alle achtervolgers die daarbij horen. En er staat er dan psalm 4, antwoord mij Heer als ik roep, God die mij recht doet. Geef mij ruimte als ik belaagd word. Wees genadig, hoor mijn gebed. Machtigen, hoe lang nog maakt u mij te schande? En is de schijn uw lief en de leugen uw leidraad? De Heer schenkt zijn gunst aan wie hem trouw is. De Heer luistert als ik tot hem roep. Beef voor hem en zondig niet. Bezin u in de nacht en zwijg. Breng de juiste offers en heb vertrouwen in de Heer. Velen zeggen, wie maakt ons gelukkig? Heer, laat het licht van uw gelaat over ons schijnen. In u vindt mijn hart meer vreugde dan zij, die anderen, in hun koren en wijn. In vrede leg ik mij neer en meteen slaap ik in. Want u, Heer, laat mij wonen in een vertrouwd en veilig huis. Bijzonder hè, hoe zo'n psalm is opgebouwd. Dat het begint bij David die roept om ruimte als hij belaagd wordt. En hij eindigt met die laatste woorden. In vrede leg ik mij neer, meteen slaap ik in. Want u, Heer, laat mij wonen in een vertrouwd en veilig huis. Dus van op de vlucht gaan naar zekerheid en veiligheid en vrede. En dat is waar deze psalm om gaat. En daar wil ik een aantal dingen gewoon uit lichten en met jullie bespreken vanmorgen. Eigenlijk gaat het om twee woorden. Het gaat om afstand en nabijheid. Afstand en nabijheid. Eigenlijk hangt het hele leven daarmee samen. Hoe dicht moet je op iets zitten en hoe ver moet je vanaf staan? Nou, het verkeer, als je met de auto onderweg bent. Ik weet niet wie het allemaal. Ken je de 2-seconden-regel? Wie kent hem? Ja, oh, dat is niet goed. Oké, ik ga het even uitleggen. De auto voor je, die gaat een piket, zo'n hectometerpaaltje voorbij. Op dat moment begin je te tellen. 21, niet 21 of 21, maar 21. 22, en dan mag jij eraan toe zijn. Dus de 2-seconden-regel. Daarmee zit je altijd op een veilige afstand van de auto voor je. Want rij je 50, dan dan rij jij minder langzaam, dus dan zit die afstand goed. Dan ga je 120. Ja, dan in die 21, 22 leg je natuurlijk grotere afstand af. Dus heb je meer afstand nodig. Wie beter is in schatten van afstand en rekenen, je moet eigenlijk je snelheid door tweeën delen. 80 meter, 80 kilometer is 40 meter afstand. Of voor elke 10 kilometer een auto. Sommige mensen maken er gelijk zo'n enorme limousine van. Weet je wel, dan sta je in de file, zit er 200 meter tussen. Dat is ook weer niet de bedoeling. Afstand. Er is een veilige afstand, zodat als er wat gebeurt met degene voor jou, dat jij hem of haar niet raakt en zij jou niet. Want afstand is er dus om te zorgen dat er geen brokstukken vallen, dat er geen pijn plaatsvindt. Nou, wissel dat. Dat is met auto's op de snelweg of onderweg. Ik heb zelf, toen we nog in Zuid-Holland in Bergambacht woonden, met een ploegje op zaterdagochtend gingen we racefietsen. En het was niet zo snel als op de Tour de France en zo. Dus Tom de Moulin die zat er niet bij. Ik weet niet eens of hij al geboren was toen, maar dat ze zeiden. Maar we zaten toch al gauw over de 30 km per uur. En de echte racefietsers weten dat is niet hard. Maar de truc was, als je als een groepje gaat fietsen, dan kan je natuurlijk doen zoals wanneer de middelbare scholieren naar school fietsen. Die gaan dan een soort breed over de weg uitwaaien, allemaal naast elkaar, rustig doortrappen. Maar het idee was dat we zo snel mogelijk zo'n grote afstand mogelijk zouden afleggen. Dus wat deden we? We reden bij elkaar als het ware echt bijna wiel tegen wiel. Dat is ongeveer 10, 15 centimeter tussen. Daardoor dan zat je dus in de rijwind van de fiets voor je. En dat scheelde echt 3 kilometer per uur. Dat is geen geintje. En als het dan heel hard waaide, je was met een ploeg, dan ging je wat we noemen carousel. Dus dan dat zie je ook een beetje dat de eenden dat doen. Hè? Die ganzen, als ze vliegen, dan zien ze altijd in die V-formaat. Zo. Als ik dit doe, zien jullie dat niet? Zo. Nou zien jullie dat zo, toch? Whatever. Maar doe niks. Maar dan in de carousel en dan draaide je. Dus degene die op kop reed, die reed dan zeg maar een paar minuten op kop. En dan ging die opzij en dan kwam de ander naar voren toe. En zo loste je als het ware elkaar af. En als je met een man of 7, 8 onderweg bent, dan kan je best al waait het vrij hard, toch nog flinke tempo maken. Maar ja, als er wat misgaat, dat zie je ook wel bij die toerritten. Als er wat misgaat in de peloton, dan gaan er ook gelijk een hele ploeg plat. En zo heb ik ook wel wat flinke ongelukjes meegemaakt. Vandaar dat we dan ook een helm op moesten. Dat helpt niet tegen de benen, maar in elk geval je hoofd blijft dan veilig. Afstand en nabijheid. En weet je, als we het goede eikpunt niet hebben, dan zijn we er voortdurend mee bezig. En dat geeft voortdurend onrust en allemaal vragen. En het veroorzaakt ongelooflijk veel pijn en verwarring. Er is maar één relatie in het leven waar het niet gaat om afstand, maar alleen maar om nabijheid. Ja, je bent in de kerk, dus dat was wel vrij logisch, zou ik zeggen. Het gaat om de relatie met God. In de relatie met God is het niet de bedoeling, is er geen sprake van een bepaalde afstand om veilig te kunnen blijven. Sterker nog, afstand met God creëert juist onveiligheid, geeft juist onzekerheid. Hoe groter de afstand tussen mij en God, hoe onzekerder ik ben over mezelf, over de dingen die ik doe, die ik moet doen en hoe ik moet reageren op wat op mij afkomt. Dus als ik met mensen omga, is het constant de kunst om te kijken van, moet ik nou wat dichterbij komen, juist wat verder weg. Dat hangt helemaal af van hoe mensen zijn, soms heel verschillend, soms is het pure chemie. Iemand die heel erg extrovert is en je zet er iemand anders naast die heel introvert is, dan heb je merkt meestal dat ze een beetje bij elkaar uit de buurt moeten blijven. Want dan maken ze elkaar gek en de introvert mens, die stille ingetrokken, die wordt als het ware bedreigd door de ander. Heb je ervaringen met mensen die, kwestie van onbetrouwbaarheid, zijn ze afspraken niet nagekomen, hebben dingen gezegd die je gepijnigd hebben. Ja, dan ga je niet gelijk een dikke knuffel geven als ik je zie, wat leuk dat je er bent. Want er blijft altijd iets tussen zitten, dat creëert afstand. En eerlijk gezegd, sommige mensen in het leven zijn daar heel erg mee bezig om voortdurend afstand te houden. Die zijn bezig om voortdurend mensen een beetje op een afstand te houden van hunzelf. In de relaties, je geeft jezelf nooit helemaal. Wellicht ben je te vaak zeer gedaan in het verleden. Ben je enorm teleurgesteld door een of andere ervaring. Als kind of als volwassene. En dan ga je dus voortdurend in het leven alle mensen om je heen, zelfs je eigen gezin soms, een beetje op afstand houden. Terwijl mensen verlangen naar een stukje nabijheid. Hoe lastig is het soms voor kinderen om dichter bij hun ouders te komen als ouders gewond in het leven staan. En het niet kunnen toelaten dat hun kinderen dichterbij komen. Wat voor een zegen mis je dan over en weer als kind van de ouders en ouders ook van de kinderen. Vandaar ook dat we vanmorgen zo bij dat opdragen zo'n bescherming uitspreken over zo'n gezin en over die relatie. Zodat er niks tussen komt die voor afstand en verstoring van de relatie zal zorgen. En het gebeurt ook in de kerk. Mensen zijn soms teleurgesteld in de kerk en dan gaan ze een afstand creëren. En als dat vaker gebeurt in meerdere kerken, dan op een gegeven moment is het helemaal gedaan. Of we blijven alleen nog maar op de achterste rij zitten, bij wijze van spreken. En komen als het ons uitkomt. En als er wat gevraagd wordt, dan zijn we niet thuis. Want oh wee, als we wat geven, dan zouden we weer die pijn en die teleurstelling kunnen ervaren. Nou, als je wil zien hoe groot afstand soms moet zijn, dan zie je dat ook wel in David in deze psalm. Als hij op vlucht is voor zijn zoon Absalom, al in psalm 3 begint dat verhaal. Dat hij te maken heeft met vijanden die hem willen vermorzelen. En God moet vragen, God wil je ze gewoon op de kaak slaan en de tanden vermorzelen. En ik heb wel eens bedacht, dat gaat niet zozeer omdat dat David zo graag wil zien dat die vijand gewoon kapot gemaakt wordt. Maar dat in zijn beleving hij ervaart dat Gods bescherming groter is dan de dreiging van de mensen die achter hem aankomen. Het gaat er niet om dat je als christen een soort vloek uitspreekt over mensen om je heen die je niet vertrouwt of waar je een moeilijke relatie mee hebt. Maar dat je door te richten op God gaat ontdekken dat zijn hulp en nabijheid veel groter is en veel sterker is dan de dreiging die je ervaart, de onzekerheid, de teleurstelling en de pijn die van mensen naar je toe komt. Kortom, soms is afstand tussen mensen wel nodig, maar om een goede eikpunt te hebben, net zoals in de auto's heb je die hectometerpaaltjes, elke 100 meter zo'n groen bordje zegt 58,3, 58,2. Je kan als het ware een beetje kijken van, oh, die auto is daar voorbij, 100 meter weet ik ongeveer hoe ik zit met die afstand. Zo heb je dat met mensen wel nodig, maar alsjeblieft niet met God. In de relatie met God, daar is eigenlijk geen plek voor afstand. Sterker nog, de relatie met God is de eikpunt voor alle andere relaties. Het is het beginpunt waaraan je vervolgens weer gaat meten hoe je jezelf mag positioneren in deze wereld, in het leven en met alles wat je mee te maken hebt. Hoe dichter je bij God komt, hoe meer alle andere dingen op hun plek vallen. En hoe meer afstand van God, hoe meer je het zelf moet gaan uitdokteren. En dat kan teleurstelling bij jezelf en zeker ook vaak bij anderen geven. En ik wil 3 woorden met jullie bespreken vanmorgen. En dat gaan we vrij snel doen en dan laten we daar eerst bij. 3 woorden vanmorgen uit deze psalm die daarover gaan. En de eerste, dat is het woord ruimte. In vers 2 zegt David, geef mij ruimte als ik belaagd word. En er staat in het Hebreeuws echt, benauwd, geef mij ruimte. Dus als ik het in die benauwdheid ben, als ik in een positie ben, als ik in een situatie ben, dat ik geen uitkomst zie en niet weet welke kant ik op moet, wilt u er dan voor zorgen dat er een open veld is? En ik weet niet hoe het met jullie is. Ik ben ervan overtuigd als ik zo door de gemeente kijk. Veel van jullie verhalen ken ik al een beetje. Dat je dat zelf ook ervaren hebt. Dat er momenten waren die je dacht, ik kan geen kant op. Alle opties zijn uitgesloten. Zoals Rieneke vanmorgen ook vertelde. Er zijn maar die en die opties. En allebei is einde oefening. En dan richt je tot God en zeg je, Heer, ik heb meer ruimte nodig. ruimte die God alleen maar kan geven. Het is zo gaaf hoe dat werkt. Het is, waarschijnlijk is ook dit woord van het ruimte geven is niet alleen een soort gebed naar de toekomst toe, maar vooral ook een terugkijken. Het eerste wat David doet in deze situatie is hij kijkt terug. Wat deed God toen ik het benauwd had in het verleden? Is hij gaf mij een ruim baan. Hij maakte een plek waar ik mijn voet neer kan zetten. Psalm 68, in de berijming waarop het vroeger gezongen was, God is het die ons heeft gered en in ruimte heeft gezet. God is er niet op uit om het ons benauwd te maken. Als ik ben nogal een beetje een gevoelsmens en ik weet dat ik niet op het goede spoor zit wanneer ik gevoelens van benauwdheid over me krijg. Denk van, oh, en dat kan zijn door keuzes die ik zelf maak. Dan denk ik van, oh, ik moet dat gaan doen. Of bepaalde verwachtingen die ik mezelf opleg. En dan ontdek ik van, ja, maar hier, het is net alsof de deur dichtgaat en ik word gewoon geklemd. Dan weet ik, dit is niet van God. God is er nooit op uit om het ons benauwd te maken. Hij kan ons wel eens voor een keuze laten staan. Als wij tegen een muur aanlopen of door een deur gaan die niet gezond is voor ons, dan kan hij ons er wel even in klem laten lopen. Maar dat is niet omdat hij die benauwdheid geeft, maar dat hij die benauwdheid toestaat, zodat we ontdekken, oh, misschien moet ik dat maar niet doen. Dit is niet de plek waar ik moet zijn. Dit is niet een relatie wat heel gezond is voor mij. Toen ik het Spaans benauwd had, zegt David, toen gaf u mij ruimte. Bij God ben je altijd veilig. Mensen kunnen je onder druk zetten, maar God nodigt je uit. Denk maar aan hoe je ter wereld bent gekomen. Ja, dat weet je niet meer. Oké, denk maar aan hoe het gaat bij je ter wereld komen. Dat gaat echt door benauwdheid heen. Maar daarna opent de wereld zich vol met kansen. Zoal bij de schepping. Toen God Adam en Eva schiep in Genesis 1, toen zei hij, wees vruchtbaar, word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag. Dat is een van de redenen waarom we in deze gemeente zeggen dat een deel van onze visie is om gericht te zijn op de grote opdracht, om uit te gaan en te getuigen in de wereld. Gebied als het ware te veroveren, Gods plaats vanuit Waardevol Leven gemeente te vergroten in deze wereld. En benauwdheid, ruimte, een woord wat daarmee samenhangt is vrede. Je weet dat het goed is. Dan weet je dat je samen met God wandelt. Vrede, overigens niet alleen voor jezelf, maar vaak ook juist voor de mensen om je heen. Er zijn mensen die zoeken naar hun eigen vrede zonder afstemming met God, of misschien juist met afstemming met God, en de rest die moet maar zien wat ze ermee doen. Maar als Jezus zegt, kom tot mij, ik zal je rust geven, ik zal je shalom geven, dan bedoelt hij ook dat shalom door jou heen zal werken naar anderen toe. Kortom, God geeft de ruimte. Hij biedt kansen om te groeien, te ontplooien, te corrigeren. En er is ruimte, dat is voor alle duidelijkheid niet een gebrek aan grenzen. Doe maar waar je zin in hebt. Want God geeft ruimte met bescherming. Hij is een muur om je leven. Hij is een veilige en een sterke toren waarheen je kunt vluchten. Maar niet een toren dat je opgesloten zit, maar een toren waar je tot bloei kan komen. Het tweede woord na ruimte, dat is het woord eer. Eer. En ruimte is misschien iets wat God jou geeft. Eer, frappant genoeg, is datgene wat jij weer geeft. In vers 4, ik zal even kijken hoe het hier ook alweer stond. Deze vers, machtigen, hoe lang nog maakt u mij te schande? En in het Hebreeuws staat er, hoe lang nog maak je mijn eer tot schande, mijn kaboot. En kaboot is de heerlijkheid, de glorie, dat bij God hoort, maar ook bij mensen. waar het hier om gaat, is dat Gods eer, datgene wat hij aan mensen verleent, dat door anderen omgekeerd wordt en er iets negatiefs van wordt gemaakt. Het wordt in een kwade daglicht gesteld. En dat is een hele krachtige werking en daar zijn we zelf verantwoordelijk voor. Eer, God geeft het, maar dat omkeren in schande, dat is niet van God. Dat is wat wij doen. Dat is wanneer we dus kritiek hebben op mensen en op dingen. David heeft ervaren dat het eer wat hij had als koning, dat het hem ontnomen werd. En dat ze zeiden, wat voor koning ben jij nou? Ik kan het veel beter, zei zijn zoon Absalom. En hij verdreef David van zijn troon en hij veranderde zijn eer in schande. En dit is, ik denk, de moeder van alle woorden als het gaat over een goede relatie met God hebben, is dat het begint bij het afstemmen op die eer. Mensen keren dingen nog wel eens om. Datgene wat God gegeven heeft, dat veranderen wij. En ik weet niet of je dat nog weet, maar dat is eigenlijk ook precies wat de Satan vanaf het begin ook doet. Alles wat God zegt, draait hij om in een leugen. Tegen Eva zei hij, nee, maar je zult als God zijn. Je gaat niet dood. Elke keer God zegt iets, Satan draait het om. God geeft eer en door mensen wordt dat gemaakt tot schande. Dus als iemand zegt, het gaat goed met mij, mijn zaak bloeit, et cetera, dan denk iemand anders al gauw, ja. Hij zal wel iemand of iets uitbuiten. Onrechtvaardig gewin. Als het gaat over Gods eer in deze wereld, dan denken we vaak van God, van nou, maar is hij wel zo betrouwbaar? Zal hij het dan wel zo goed bedoelen? Het geldt alleen voor sommige mensen, maar niet voor iedereen. De vergeving? Ja, right. Mij wel, maar ik denk dat het voor een ander niet kan, want wat die heeft gedaan, Gods eer omdraaien in schande en ondermijnen van wat God doet. En dat zorgt voor een enorme afstand. Dat betekent dus dat we niet in Gods nabijheid kunnen komen. Want God kan het niet verdragen dat wij met oneer bij hem komen. Het is dat omkering, dat onderdrukken van Gods eer en van de eer van mensen zie je veel in de Bijbel terugkomen. Romeinen 1 begint daar, zegt Paulus, dat alle goddeloosheid in de wereld, dus alles wat los van God staat, al het gedrag van mensen, ongerechtigheid van mensen, dat is zo sterk dat het de waarheid van God in ongerechtigheid onderdrukt. En dat we de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen hebben door een beeld dat lijkt op een vergankelijk mens of een dier. En verderop zegt hij, de waarheid van God hebben wij vervangen door de leugen en de schepsel vereerd en gediend boven de schepper. Het is nogal heftig, want de psalmist vraagt van hoe lang is de schijn je lief? Hoe lang wil je echt blijven koesteren datgene wat zo leeg is? Negatief, weet je, negatief praten over dingen, over mensen, Gods eer onderuit halen, dat is eigenlijk leeg. Want je haalt wel wat weg, maar je geeft er niet voor iets voor in de plaats. Het is een leegte. En je hebt dan de leegte lief en de leugen wordt een leidraad in plaats van Gods waarheid. En weet je, het is iets wat ontzettend snel erin kruipt bij iedereen, ook bij mij. Hoe makkelijk is het niet om over iets te zeggen, iets kritisch te zijn of het bekende ja maar te zeggen. Hé, dat gaat helemaal goed, ja maar kijk dan naar wat nog niet goed gaat. Sommige mensen hebben er bijna een gave van de Heilige Geest van gemaakt en zijn van overtuigd dat op het moment dat God je op het hart iets geeft, dan is het bedoeld om kritiek te uiten op anderen of op de gemeente of wat dan ook. Alsof het profetisch is om fouten aan te wijzen. Alsof God vooral kritisch wil zijn. Gods eer omkeren in schande is vaak dat we ook proberen om bij God met zo weinig mogelijk weg te komen. Als God zegt, geef mij de tienden, dan zeggen we van ja, nou, dat is wel een heel breed begrip. Ik geloof dat hij daarmee bedoelt dat we gewoon een open hart naar hem moeten hebben en af en toe wat moeten geven. En hoeveel, of eigenlijk hoe weinig kan ik geven en dan toch Gods zegen in mijn leven ervaren. God zegt, heb het huwelijk in ere. Ja, maar dat was meer voor de middeleeuwen of voor onze voorouders of voor mijn opa en oma. Het huwelijk, dat is nu niet meer zo belangrijk, toch? Maar we doen het nu weer anders. Terwijl de Bijbel van de eerste tot de laatste bladzijde spreekt over hoe belangrijk God ziet die relatie tussen man en vrouw en alles wat ermee samenhangt. Zoveel dingen proberen we weg te komen met zo weinig mogelijk naar God toe en we maken van zijn eer een schande. Zelfs in de gemeente. Ik weet nog wat er onze jongens aan opgroeien waren. De kinderen komen zo binnen. Ik ben over nog een paar minuutjes. Ik weet nog, de kinderen die toen de jongens aan opgroeien waren, hadden ze ook zo'n frustratietijd met de kerk. En ze vonden de muziek saai. En de preken vonden ze natuurlijk geweldig, volgens mij, toen ik nog nominee was. Maar ze hadden ook weinig keus daarin, denk ik. Maar we hadden er wel eens over thuis, van ja, dit was niet goed. En ook aan bepaalde mensen die dan raar reageerden, rare dingen zeiden. En ze zeiden van, nou weet je, laten we dan een wedstrijd van maken. Wie kan de meeste minpunten van de kerk opnoemen? En ze vonden zichzelf wel geweldig. Maar weet je, hoe meer je met de kerk betrokken bent, hoe meer je in de keuken mag kijken, hoe meer je ook ziet wat er nog steeds ontbreekt. En voor elk punt wat zij konden noemen, kon ik er 10 noemen. En dat is ook nog steeds zo. Maar het is helemaal geen uitdaging om aan te wijzen wat er mis is, wat er beter kan, wat meer moet, waarin we moeten groeien. Je zou in daarin alleen al een stukje feedback kunnen volgen, waarin gezegd wordt, als je wat wil zeggen, moet je altijd zorgen dat je eerst 4 positieve dingen noemt, voordat je een constructief bijdrage wil leveren. Eer. Om dicht bij God te komen en daarmee ook goed te weten hoe we staan in het leven en in de relaties met anderen, is het belangrijk dat we beginnen bij het eer van God. En het laatste voor vanmorgen is vreugde. Onverklaarbare vreugde. Psalm 4 zegt, u hebt mij meer vreugde gegeven dan zij hebben met hun koren en hun wijn. En daarmee wordt het beeld geschetst dat die mensen een enorme overvloed aan zegeningen hebben. Ze hebben een enorme oogst binnengehaald, ze hebben alles wat een hartje begeert. Je zou toch denken, dat is nu helemaal geweldig. En David is op de vlucht voor zijn zoon. En is zijn leven niet zeker, maar hij is een toevlucht gevonden bij God. En dat geeft hem vrede, dat geeft hem ruimte, herstelt zijn eer en het geeft hem vreugde. Hij ziet het weer zitten. De vijanden zijn er nog steeds en de achtervolging is er nog steeds, maar op een of andere onverklaarbare manier zit er een muur van vreugde om hem heen die hem gewoon beschermt tegen elke dreiging. In Psalm 51, wellicht het dieptepunt van Davids leven, toen hij moest belijden en bekennen voor God dat hij gezondigd had in de moord van Uria en het overspel met Bathsheba. Daar zingt hij uit de bekende woorden met het Engelse Youth for Christ liedje. Restore unto me the joy of thy salvation. Herstel in mij de vreugde om uw reddend werk. Weet je, hoe dichter je bij God komt, hoe meer je de ruimte gaat ervaren. Hoe meer je vrede en eer gaat ervaren, maar ook vreugde. Ik wil deze dienst, ik wil dit afsluiten met een aantal woorden uit de Romeinen. Waarin echt duidelijk wordt gemaakt dat er helemaal niets is wat ons kan scheiden van de liefde God wat is in Jezus Christus. Het zijn hele bekende woorden. Romeinen 8, vanaf vers 35. Het is wat zo'n bril. Romeinen 8, vanaf vers 35. Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard. Er staat zelfs geschreven, om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht. Of als David op vlucht voor zijn leven. Maar wij zegevieren in dit alles glanzrijk. dankzij hem die ons heeft liefgehad. En ik ben ervan overtuigd dat dood nog leven, engelen nog machten nog krachten, heden nog toekomst, hoogte nog diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus onze Heer. Niets kan ons scheiden van de liefde van God. Dat is de hart van deze gemeente. Dat je gefundeerd mag zijn in genade, dat je elke dag opnieuw zijn liefde mag ervaren. En dat vanuit die liefde er een weg van herstel plaatsvindt. Het betekent niet dat we volmaakte mensen zijn. Zoals gezegd, je kunt altijd wel dingen aanwijzen die niet kloppen. Maar het begint bij de relatie met God. En ervaren dat hij je uitnodigt om steeds maar weer dichterbij te komen. Je te verbinden met hem en met alles wat hem dierbaar is. Alles wat voor hem kostbaar is. Alles wat voor hem belangrijk is. Gefundeerd in genade. En dat geeft de ruimte dat wij kunnen groeien en veranderd worden naar het beeld van Jezus. Zoals dat ook eerder in deze tekst in Romeinen 8 staat. We gaan nu afsluiten. Ik wil jullie vragen om te gaan staan. En dan gaan we samen God bidden. En Trace en het muziekteam willen jullie ze ook naar voren komen. We hebben vanmorgen veel liederen gezongen, Heer. Waarin het ging over uw nabijheid. En dat u een God bent van de relaties. Dat u dichtbij komt. Dat u wilt herstellen. Dat u dingen nieuw maakt. Hier en daarin laat u elke keer weer zien hoe geweldig u bent. En Heer, we kunnen echt niet zonder u. En iedereen heeft uw nabijheid nodig. Wij kunnen u niet missen in ons leven. En we hebben er wel... We worstelen er soms mee omdat we gewoon het nog steeds niet helemaal goed begrepen hebben wie u bent, waar u bent en hoe u werkt. Heer, maar wilt u ons dat vanmorgen ook weer duidelijk maken door uw geest? Spreek tot ons door uw geest en laat ons zien hoe wij dichter bij u kunnen komen. Heer, trek ons naar u toe met banden van liefde. En als er dingen zijn die wij moeten loslaten... Als er dingen zijn waarin wij dichter naar u moeten komen, laat het ons dan zien. Toon ons, Heer, hoe groot uw liefde is. Hoe u alles wat ons op afstand houdt van u wilt overbruggen. Hebt overbrugd. U hebt de benauwdheid weggenomen. Wij zijn meer dan overwinnaars door uw Zoon Jezus Christus. Heer, maak die overwinning in ons compleet. Heer, zo danken wij u. Voor wie u bent en wat u vanmorgen gegeven hebt. Heer, en we dragen gewoon ook elkaar in deze woorden voor uw troon. Dat er zegen vanuit mag gaan. Heer, dat er leven vanuit mag gaan. Dat uw geest gaat werken. Meer en meer. Heer, en dat wij in deze wereld een teken zijn van uw liefde. Dat we ons durven en kunnen weer verbinden met mensen, met uw gemeente, met uw werk in deze wereld, als uw medewerkers. Hier verander ons naar uw beeld, in Jezus' naam. Amen.